Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Er is een aantal dingen die je echt niet tegen mij moet zeggen. En niet omdat ik er dan boos van word, maar omdat ik er meteen van aanga als een soort stokstaartje in voep, meteen mijn hoofd optil en denk, wat zeg je nu? En die tenminste 7 dingen, misschien kom ik er gaandeweg de aflevering nog op meer, maar die 7 dingen wil ik vandaag eens met je doornemen. Niet omdat je ze nodig aan bepaalde regels moet houden als je met mij praat, maar wel omdat ik je graag bewust wil maken waarom ik hier zo op aanga. En nadat ik hoop dat je na het beluisteren van deze aflevering wat vaker bewust bent van hoe je zelf denkt en wat je zelf zegt. Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn, ontdek je in deze podcast. Onze gedachten zijn enorme, krachtige creatoren. Dat wat we denken, creëren we. Als we dat dan ook nog hardop zeggen, dan horen we het eigenlijk 2 keer. Dan was het eerste gedachte en dan horen we het later ook nog terug. En ongemerkt creëer je met sommige uitspraken, sommige gedachten een enorm rem op je eigen potentieel en je eigen ontwikkeling en op het uitkomen van je eigen wensen en dromen. En dat is waarom ik ze doorneem. En dat is ook waarom ik als een soort stokstaartje wakker word als mensen dit soort dingen zeggen. Ik ga ze eens even met je doornemen. De eerste is, werk kan niet altijd leuk zijn, hè? Je kent dat wel, dan sta je ergens en ik had toevallig laatst nog een gesprek met iemand en die stopt met een bepaalde interimklus en die wil iets anders gaan doen. En die zei, ik wil daar even mijn tijd voor nemen, maar ook niet al te lang. En ik moet ook natuurlijk niet super nitty gritty precies gaan willen omschrijven wat ik nou wel wil. Want ja, werk kan niet altijd leuk zijn. Of iemand die heel leuk werk doet, van een bepaalde klus zei, ja, dat moet nou eenmaal. Daar kom ik zo direct nog op terug. Niet alles in mijn werk kan leuk zijn. En het eerste wat ik er dan doorgaans uitvlak, als het een klant is, dat ben ik niet met je eens. Bij andere mensen hou ik tegenwoordig wijzelijker mijn mond. Ik heb sinds de hele COVID-periode geleerd om geen ongevraagd advies meer te geven. Dat is een goede les overigens, want misschien gaf ik in het verleden wel te vaak, te snel mijn visie op de zaak. En dacht ik, ja, misschien heb je hier helemaal niet op zitten wachten. Dus ik hou wat vaker mijn mond. Maar bij klanten hou ik me niet in. Dus als iemand dan zegt, werk kan niet altijd leuk zijn. Of niet al het werk kan leuk zijn. Dan ga ik aan. Want werk kan wel altijd leuk zijn. Sterker nog, mijn ervaring is dat wanneer je heel gericht kiest om te focussen op dat wat je leuk vindt, daar waar je energie van krijgt, dan zal je zien dat je werk ook meer gaat stromen, dat je meer successen boekt, dat je minder belast raakt, omdat je eigenlijk gaat opereren vanuit een positieve, constructieve energie. Ik hoorde een tijdje terug iemand zeggen, stond ik op een feestje, en toen zei iemand, ja, ik zeg altijd tegen mijn medewerkers, begin altijd met de rotklus eerst. En ik zei, oh nee, juist niet. Want alles wat aandacht krijgt, groeit. Dus als jij eerst je aandacht geeft aan een rotklus, aan dat wat je niet leuk vindt, aan dat waar je tegenop ziet, dan zal dat groeien. Als jij aandacht geeft aan alles wat je wel leuk vindt, gaat dat groeien. Bovendien is het, en dat als je eerdere podcasts van mij beluisterd hebt, heb je me dat ook horen zeggen, is het zo ongelooflijk belangrijk om dus te gaan delegeren waar je geen zin in hebt. En zo heb ik dus al vanaf het allereerste jaar, ik denk het allereerste kwartaal dat ik mijn eigen onderneming heb, en dat is eind maart, is dat alweer 16 jaar geloof ik, nou lang. Vanaf het allereerste kwartaal dacht ik wil een boekhouder hebben, want dit ga ik echt niet zelf doen. Omdat ik mezelf een goede energie wil houden, omdat ik elke dag zin wil hebben in mijn werk. En er is niets in mijn werk wat ik doe als ik het niet leuk vind. Ik laat wel eens bepaalde klussen liggen tot het moment dat ik er meer zin in heb. Maar ik ga nooit aan het werk met iets waar ik geen zin in heb. En zelfs als ik merk dat ik bij een bepaalde afspraak denk, oh hier, ik weet niet, mijn energie is niet goed, ik heb hier eigenlijk echt geen zin in of geen energie voor, zeg ik de afspraak af. Het prettige is dat ik bij mijn klanten dat nooit heb. Ik heb altijd zin om daar weer iets van te maken en er een mooi gesprek van betekenis van te maken. En zo kies ik dus heel gericht voor dat wat leuk is. En op die manier houd ik mezelf ook een hele goede constructieve energie die voor mij lekker is en ook voor de mensen die met mij werken. En alles waar ik geen zin in heb, delegeer ik. En zo heeft iedereen in zijn werk dat je werk kan gaan doen wat leuk is en wat alleen maar leuk is. Dat wat jij in jouw werk niet interessant vindt, niet leuk vindt, gaat gewoon niet doen. Ik weet niet of ik dit voorbeeld ooit jaren geleden, ja volgens mij wel, ik heb dit al wel eens eerder genoemd, dat ik jaren geleden geen zin had in een bepaalde HR-klus, allerlei Excel-lijstjes en ik deed het gewoon telkens niet. Mijn leidinggevende elke keer zei van, dat moet je wel echt doen. En uiteindelijk had er iemand voor ingehuurd, omdat hij zag, ja, ze gaat dit gewoon niet doen. En ik was dus ook gewoon veel beter dan al het andere. De wereld gaat met jou meewerken als jij kiest voor waar jij energie voor hebt, waar jij zin in hebt. En ik begeleid mensen dolgraag in het ontdekken hoe lollig het is dat het echt zo werkt. Werk kan altijd leuk zijn. Want ook ik heb klussen die ik niet altijd zie zitten, maar ik wacht gewoon net zo lang tot ik het eigenlijk wel een prima klusje vind. En dan ga ik ermee aan de slag. Maar het kan dus wel altijd leuk zijn. Wil je daar meer over weten, dan zie ik je graag. Een andere is, sommige dingen moeten nu eenmaal. En hierbij moet ik wel eens denken aan, stel je voor dat ik op een feestje sta en iemand zou dat tegen mij zeggen, ja, sommige dingen moeten nou eenmaal. Dan stel ik me wel eens voor, zeker toen ik vandaag deze podcast aan het voorbereiden was, dat ik dacht, oké, stel je voor dat op dat feestje 10 van mijn klanten ook staan bij dat gesprek. En een wildvreemde zegt, ja, sommige dingen moeten nu eenmaal. Dan weet ik zeker dat mijn klanten allemaal denken, oh, nou, dat moet je niet tegen Barbara zeggen. Al mijn klanten weten, afhankelijk van waar je in het traject bent, maar al mijn klanten die een traject bij mij gedaan hebben weten, bij mij is er nooit, maar dan ook nooit een moeten. Punt is alleen dat we heel veel dingen eigenlijk stiekem gewoon willen, maar er moeten van maken en daarmee onze energie weghalen. Maar laat ik beginnen bij de dingen die voor je gevoel een moeten zijn. Dingen die je moet, maar eigenlijk echt niet wil. Doe ze dan gewoon niet. Je moet niet een klant ontmoeten als op dat moment jouw energie helemaal verkeerd is. Sterker nog, spaar die klant jouw lastige energie en maak een andere afspraak. Moet niet je afspraken nakomen. Dat hebben we ooit bedacht, dat hebben we geleerd. Maar we moeten het niet. We kiezen er vaak wel voor, omdat we zelf het belangrijk vinden dat we betrouwbaar zijn. Of dat mensen op ons kunnen rekenen, of dat we graag iets af willen hebben. Maar als je eigenlijk van alles aan het forceren bent, omdat je nou eenmaal iets hebt toegezegd, maar je ook een andere keuze zou kunnen maken of zou willen maken, doe dat dan. Er is zoveel meer vrijheid dan je denkt. En dan kom ik op het punt waar ik zeg van, goh, er zijn heel veel dingen die we eigenlijk stiekem gewoon willen. Ik moet mijn kind ophalen. Ja, dat kan niet. Mijn kind niet ophalen, zeggen mensen dan. Zeg maar, ja, maar dat is dus niet een moeten. Want dat wil je toch? Of was je van plan om je kind de hele nacht op de crash achter te laten? Hou jezelf dan niet langer vergiftigd met dat woord moeten. Wees je bewust van wat je wil en wat je kiest en waar je achter staat. En noem het geen moeten meer. Dus het is tweeledig. Enerzijds, dat wat voor jouw gevoel echt nog moet, ontsla jezelf daarvan, want er is niets dat moet. En dat wat je moeten noemt, maar eigenlijk kiezen is, dat is de andere. En zo kun je dus zeggen, ik vraag ook vaak aan mijn klanten, oké, is er nog iets na dit gesprek, en dat is meestal een langer gesprek dan de twee voorbeeldjes die ik net noem, is er nog iets na dit gesprek waarvan je echt denkt, ja, maar dat moet ik. En dan kunnen mensen vaak maar weinig bedenken. Het enige wat ik dan af en toe nog geef, ik zeg belasting betalen. Die voelt voor de meeste mensen wel als een moeten. En zelfs daar heb ik ooit wel eens over nagedacht van oké, ik moet helemaal niks. Dat is mijn mantra, ik moet helemaal niks. Meestal maak ik er wel een willen van of ik laat het los. Belasting betalen kan je loslaten. Ik ken iemand die zichzelf helemaal uitgeschreven heeft uit Nederland en dus gewoon ook geen belasting betaalt. Maar ik kies er wel voor. Ik kan het ook niet doen, maar dan krijg ik zoveel gedoe dat ik er bewust voor kies. Dus dat is voor mij geen moeten meer. En zo kan je telkens opnieuw kijken naar, is het echt een moeten? Kan ik het dan loslaten? Kan ik het dan gewoon niet meer doen? En is het eigenlijk een willen? Kan ik het dan ook alsjeblieft zo noemen? Sommige dingen moeten nu eenmaal is de grootste onzin die je jezelf kan verkopen. En daarom ga ik daar aan, op aan als een stokstaartje. Nummer 3. Ik kan niet zomaar doen waar ik zin in heb, want... En dan komen mensen met allerlei redenen. Want ik ben alleenstaande moeder. Want ik heb een man die ziek is. Want we willen een huis kopen. Want mijn man is al ondernemer. Dus ik kan niet ook nog gaan ondernemen. Want mijn kind heeft het lastig. Etcetera, etcetera. Ook de grootst mogelijke onzin die jij jezelf kan verkopen. En je merkt al dat eigenlijk, nu we bij nummer 3 zijn aangekomen, dat mijn aangaan op deze opmerkingen helemaal niet gaan over mij of waar ik last van heb. Ik vind het alleen zo verschrikkelijk zonde als jij jezelf daarmee beperkt. Want ik was ook alleenstaand moeder. Maar ben het officieel nog. Maar ik heb wel een partner met wie ik woon en die behoorlijk bijdraagt. Maar het moeder zijn of het ouder zijn in mijn gezin, dat doe ik in principe wel grotendeels zelf. Maar zeker een aantal jaren terug, toen ik mijn eigen bedrijf een nieuwe richting gaf en veel meer ben gaan ondernemen, ik net gescheiden was en voor mezelf verantwoordelijk was om te kunnen blijven wonen waar ik woon en wel die twee kinderen had, 2/3 van de tijd, waar ik zielsvol van hou en die ik dus ook heel veel aandacht wil geven en wil geven wat ze nodig hebben. Ja, dat was wel een uitdaging. Maar het is nooit, maar dan ook nooit een reden geweest om mezelf op bepaalde vlakken tegen te houden. Als ik ergens zin in heb, in werk of in privé of wat dan ook, dan ga ik het doen. En dan zorg ik dat het geregeld is. En ik snap, en ik heb best wel geregeld mensen hier zitten die zeggen, ja, mijn man is ondernemer en dat is echt al best wel een uitdaging, dus ik moet voor het inkomen zorgen. Of mijn man is ziek, dus daar kunnen we niet helemaal op bouwen. En het mooie vind ik dat ik vaak al bij het eerste gesprek een bepaald geloof of vertrouwen of een sprankeltje hoop weet te creëren bij de vrouwen die dat zeggen. Dat ze echt voelen, oh, maar misschien kan ik wel gaan doen waar ik zin in heb. En dat is ook echt het eerste als ik ze dat hoor zeggen van, ik ben beperkt door mijn omstandigheden. Dan zeg ik, oh, wat zou je willen? Wat zou je echt willen als je helemaal vrij was? En als je daardoor niet belemmerd zou zijn. En dan laat ik ze duiken in die droom, in die wens. En soms is dat iets heel simpels. Zoals, dan zou ik gewoon veel meer tijd voor mezelf hebben. En het is niet altijd een onderneming neerzetten. Het is niet altijd een bepaalde baan. Tuurlijk, die wensen zijn er ook. Soms zijn het hele, ja, voor andere mensen simpele dingen. Maar voor dit soort vrouwen is dat soms al een enorme stretch. Tijd voor zichzelf hebben. Iets kiezen voor zichzelf. En van daaruit durven dromen over werk wat ze echt het allerleukst vinden. Ook gaan geloven dat ze dat kunnen kiezen. Ondanks met de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Met die partner, met die onderneming, met die wens om een huis te kopen. En het is zeker ook wel eens gebeurd dat ik aan het eind van een traject iemand zover had dat ze echt zo vol passie koos voor een bepaalde richting en haar eigen bedrijf beginnen. En dat ze zei, ja, dat huis laten we gewoon wel even zitten. De grap was toen ze dat besloot, we laten dat huis wel even zitten, kwam er ineens een kans waardoor ze alsnog een nieuw huis kon kopen. En ook dat is het ultieme loslaten. Kies voor wat het allerbelangrijkste is. En je zult zien, het universum geeft je vanzelf de beloning door al die andere dingen ook op orde te brengen. Maar waar het om gaat, is dat je kan altijd zomaar doen waar je zin in hebt. Want Want je bent alleenstaand moeder en dus ben je super flexibel en zelfstandig. Want je hebt een man die ziek is en dus ben jij enorm gewend om veel te dragen. En dus kan je ook op andere vlakken verantwoordelijkheid dragen. Want je wil een huis kopen, dus je weet heel goed hoe het is om te dromen, om dingen te willen en om dingen mogelijk te maken. Alles wat jou voor je gevoel beperkt, is ook een hele mooie baas voor dat wat je kan en wie je bent. Voor daar waar jouw talent nu al tevoorschijn komt. Dat je kind het lastig heeft, betekent misschien ook wel dat in de begeleiding die jij kiest voor je kind en wat daar nodig is, dat je daarin ook bepaalde talenten in jezelf hebt ontwikkeld, waardoor je misschien, weet ik veel, het onderwijs ingaat of juist het met kinderen wil werken. Of het hoeft niet altijd, maar heel vaak zie ik juist dat daar waar je nu nog denkt, daar word ik door belemmerd. Die omstandigheden hebben je juist sterk en talentvol gemaakt. En hebben je juist laten ontdekken waar jouw grootste talenten zitten. En juist daarvanuit kan je zomaar gewoon gaan doen waar je zin in hebt. En vertrouw er maar op dat het kan. En ga dus maar gewoon dromen. Dan zul je vanzelf zien dat de mogelijkheden zich voor jou aandienen om te volgen wat je echt graag wil. Nummer 4. Ja, dat is voor mij heel moeilijk, want ik heb ADHD. Of ik heb ADD. Of nog erger, ik heb HSP, hoogsensitiviteit. Ik ben een hoogsensitieve persoonlijkheid. Is dat HSP, is hoogsensitieve persoonlijkheid? Ik denk dan altijd, ben je bewust dat de belemmering die je daarin benoemt, dat dat eigenlijk een talent is? En dat mis ik heel erg in mensen die zo benadrukken hoe ze gehandicapt zijn daardoor. Ik zag een tijdje terug een aflevering van The Voice, waarin ook een meisje, je zag gewoon dat meisje, dat kon wel wat. En ik zag dat ze voorbij komen en ik dacht, oh wat leuk, ben wel benieuwd hoe zij dat doet. En toen werd ze zo een beetje geïnterviewd en toen aan het laatste stukje van het interview zei ze, ja, en ik heb wel hoogsensitiviteit, dus voor mij is het wel heel lastig om al die lichten en al die geluiden en al die mensen omheen. Dat kan voor mij wel heel impactvol zijn. En je hoorde gewoon hoe ze, ja, bijna zachter, zalvender, zwakker, in alle eerlijkheid, ging praten. En toen dacht ik, en nou ben je me kwijt. En dat zie ik vaak gebeuren, dat mensen met ongelooflijk veel talent, met ongelooflijke energie, kijk naar de ADHD'ers, met heel veel briljante ideeën, dat ik denk, nou, je bent echt aan het shinen. En dan zeg ik, wauw, en wat gaaf dat je dit allemaal doet. En dan, daar zit dus een talent van jou. Of dat is dus iets wat jij goed kan. Nou, dan kun je eens even kijken, onderzoeken van welke kant dat op mag gaan. Ja, maar dat is heel lastig voor mij, want ik ben enorm snel afgeleid. En ik heb gewoon, in hele zeldzame gevallen, krijg ik iets van de grond. Maar het is voor mij echt bijna niet te doen. En dat ik denk, maar de gemiddelde ADHD'er heeft ook nog iets als hyperfocus. En dat ontstaat vaak alleen als we gaan doen waar we zin in hebben. Wat we echt heel leuk en boeiend vinden. Dus waarom laat je jezelf nu in de steek alleen door dat wat je ontdekt hebt dat toevallig ADHD heet? En laten we dan even wat verder teruggaan in de tijd. Het is sowieso wel een gegeven dat ADHD in de vorige eeuw een enorme vlucht heeft genomen. Ik bedoel, voor de Tweede Wereldoorlog had niemand het daarover. En gaandeweg, verschillende ontwikkelingen, laat ik even een voorbeeld, het is hier, maar is ADHD en ADD enorm toegenomen. Maar zou je in de middeleeuwen ADHD hebben gehad, of in de Gouden Eeuw, dan zijn er maar weinig mensen die daar wel zouden hebben gezegd, ja nee, daardoor kan ik niet doen wat ik nu wil doen. En daardoor is dit voor mij heel moeilijk. Ja, ik herken het. Ik ben ook nogal een... ik denk dat ik meer in het hokje ADD val. Ik heb behoorlijk wat energie, maar ik ben ook behoorlijk... van de wereld soms. Maar ik denk ook dat het mijn talent is. Ik denk dat juist doordat ik heel goed in mezelf kan terugtrekken en heel goed in mijn eigen wereld kan zijn, daar komen de briljante ideeën. daar komt mijn richting, daar komt mijn visie, daar komt mijn komen ideeën van de podcast, daar komt vandaan wat ik wil met een bepaalde groep. Het is juist mijn talent om het te kunnen terugtrekken in een soort dromerige wereld. En niet zo constant enorm hier aanwezig te zijn, dat ik in staat ben te doen wat ik doe. En datzelfde geldt voor hoogsensitief. Ook daar kan ik op intekenen. Ik vind het een talent. En ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden een meisje in mijn praktijk had. Die kende ik al een tijdje. En toen hadden ouders ontdekt dat zowel zij als haar vader ADD hadden. En dat meisje was daar enorm van slag. En enorm verdrietig van, nou, dan heb ik dit ook. Jong meisje. En aan basisschoolleeftijd nog. Nee, net middelbare school. En het raakte mij gewoon, want ik zag gewoon hoe ze onderuit ging van deze diagnose. Waar haar ouders, denk ik, juist zich heel fijn voelden. Van, goh, nu weten we tenminste hoe we haar kunnen begeleiden. Maar voor haar was het wel een soort, ja, zie je, nu is het hopeloos. En ik heb in dat gesprek met haar heel erg bewust gemaakt van wat haar talent juist is. En dat ADD echt niet alleen maar nadelen met zich brengt. Sterker nog, ik denk dat vooral talenten met zich meebrengt met een bepaalde keerzijde. En wat ik zo dramatisch vind wat er gebeurt, is dat we hoogsensitiviteit en allerlei andere labels, maar zelfs dingen als dyslexie, weet ik wat allemaal, dat we daar zoveel de nadruk op leggen op wat er niet goed is. En dat wat er zo lastig aan is, waardoor we onszelf verzwakken. Dus als je zegt, dat is voor mij heel moeilijk, want ik heb ADHD of want ik ben hoogsensitief, dan maak je het jezelf moeilijk. Want het hoeft niet zo te zijn. Ik heb geen dag in mijn leven dat ik mijn hoogsensitiviteit of mijn ADD of wat dan ook, ik heb nog wel meer van meer dingen last, dat een nadeel is. Dat het is gewoon iets waarmee ik werk in dit leven en waar ik ervan uitga van, goh, hey, waarom heb ik dit? En wat voor voordelen zitten daaraan vast? Nou, tegen de tijd dat je die voordelen door hebt, heb jij geen last meer van de nadelen. Die zijn er dan ook. Maar niks is heel moeilijk om dat. En ja, daar gaat ook de volgende, denk ik, over. Nummer 5. Ik heb een ziekte waar ik niet meer vanaf kom. Daar moet ik mee leren leven. Daar wil ik 2 dingen over zeggen. Over de 4e en de 5e. En dat is voor mij heel moeilijk, want ik heb dit of dat. En ik heb ziekte waar ik niet meer vanaf kom. Het is gewoon soms onvoorstelbaar voor mij om te horen hoe zo'n meisje bij The Voice dan zegt, ja, ik ben hoogsensitief en dat ik dan dat zo zie verzwakken. Dat kinderen, omdat ze dyslexie hebben, in één keer niet meer in zichzelf geloven, heel onzeker worden. Hetzelfde met het ADD. Mensen met een diagnose long-covid of astma, chronisch migraine. Wat ik er verdrietig aan vind, dat ik mensen zie verzwakken door de diagnose op zich. Dus ja, soms kan je bepaalde klachten ervaren, kan je ergens last van hebben. En dat ondermijn ik niet, dat onderschat ik ook niet. Dat kan er ook echt zijn. En er zijn mensen die er zoveel slechter aan toe zijn. En die alles uit het leven halen. Australische man, ik kan even zijn naam niet bedenken, zonder armen en benen, die gewoon gelukkig is en die er wat van maakt in zijn leven. Mensen die de meest dramatische oorlogservaringen hebben of door omstandigheden heel veel dierbaren zijn verloren. En al die dingen, maar die staan er ook. En die zijn nog steeds, hebben al die afschuwelijke ervaringen overwonnen en kijk eens wat ze nu doen. De successen die daaruit voorkomen, juist omdat ze dat hebben meegemaakt misschien wel. Omdat het ze heeft gesterkt. En ik loop er altijd een beetje op leeg als mensen dan echt vinden dat ze bepaalde dingen niet kunnen of die niet voor hen weggelegd zijn omdat ze iets hebben. Ik vind het verdrietig om te zien dat mensen zichzelf verzwakken als ze zo vasthouden aan dat waar ze zo last van hebben. Want het kan ook anders. Je kan er ook je kracht uit putten. Het tweede, ten aanzien van ik heb een ziekte waar ik niet meer van afkom, daar moet ik mee leren leven, is eentje die ieder voor zichzelf moet uitzoeken. Maar in alles wat ik, in alle jaren dat ik dit mensenwerk doe, in alles wat ik voorbij heb zien komen, waarin ik niet alleen in die innerlijke wereld werk, maar ook mensen heb gehad die inderdaad long-covid hadden, astma, migraine, heb ik ook ontelbare mensen gezien die van de zogenaamd chronische aandoeningen gewoon vanaf kwamen. Ik heb zelf een kind gehad wat ooit, toen die 5 was, de diagnose kreeg, chronische migraine. En dat ik toen bij die kinderarts zei tegen mijn zoon, deze mevrouw staat achter haar advies. Ze bedoelt het heel goed, maar dit mag je meteen weer vergeten. Want ik denk niet dat jij chronisch migraine hebt. Je denkt niet dat jij hier voor je hele leven last van hebt. En daarna heeft hij ook nooit meer migraine gehad. Ik ken mensen die astma hadden in mijn praktijk en na een familieopstelling ineens geen astma meer hadden. Het zat gewoon in die hele familielijn. Het werd doorgegeven, maar door een opstelling was ineens die astma verdwenen. Ik zeg het eventjes kort door de bocht en het is alsof je zo vloep in één keer ergens vanaf bent. Ja, soms werkt het echt zo. Mijn punt bij deze is vooral wat ik zo mooi vind uit de documentaire Heal. En als je die niet kent, ga hem alsjeblieft kijken. Want die hoort echt bij dit punt 5. Ik heb een ziekte waar ik niet meer vanaf kom, dan moet ik mee leren leven. Waarin Deepak Chopra zegt, believe the diagnosis, but not the prognosis. Er is heel vaak een diagnose. Maar het is niet zo dat je daaraan vast zit, dat die aan je vastgekleefd zit en dat je daarmee maar moet leren leven. Er zijn altijd mogelijkheden om te onderzoeken. Heel veel mensen hebben met, en die chronisch migraine hadden, hebben dat met voeding weten op te lossen. Het lastige is alleen dat als ik zo iemand in mijn praktijk heb die misschien al 35 jaar chronisch migraine heeft en iedere maand helemaal onderuit gaat een week. Voor die mensen is het heel lastig om na 35 jaar lijden, diep, diep zwaar lijden, te horen, hier kan je vanaf komen. Omdat ze hebben voor hun gevoel al alles gedaan. En toch zie ik de meest mooie wonderen gebeuren als mensen zich blijven overgeven. Er zijn altijd mogelijkheden om verder te zoeken. Ja, je kan ervoor kiezen om ermee te leren leven. Ik denk dat dat voor een deel helpt, zodat je het loslaat, het verzet loslaat in elk geval. Maar ik denk ook dat je mag blijven onderzoeken. En dat ben ik ook altijd blijven doen. Ik heb ook bepaalde aandoeningen waarvan anderen zeiden of zeggen dat het chronisch is. En waarvan ik geloof, dat is niet zo. Ik geloof dat ik daarin een hele belangrijke rol speel. En dat mijn lijf mij allerlei signalen aangeeft. Maar zeker als ik er niet mee geboren ben, is het voor mijn gevoel per definitie niet chronisch. En kan ik er vanaf. En er is een wereld aan mogelijkheden in de geneeskunst, zou ik het willen zeggen, niet geneeskunde en al helemaal niet medicijnen. In de medische wereld is er zoveel meer mogelijk dan wat we in de westerse wereld kennen. En nou, als je een van mijn eerdere podcasts hebt geluisterd met Mieke Willems, dan zij vertelt ook, zij is arts op de spoedeisende hulp. En zij ontdekte ook doordat ze meer studies ging volgen en doordat ze veel meer ging verdiepen in de meer de natuurlijke geneeswijze en in de voeding en in onze leefstijl, dat daar heel veel kwalijke invloeden zijn voor ziektes en aandoeningen die we vandaag de dag nog steeds chronisch noemen. En dat er veel meer mogelijk is om te genezen. En helaas, ja, nou, ik ben geen medicus en ik heb geen medicijnen gestudeerd. Maar ik weet wel dat ik zoveel hulp en zoveel vorderingen heb gehaald uit andere geneeswijzen dan doorgaans via de huisarts te bereiken is. En gelukkig heb ik ook een huisarts die daarvoor open staat en zegt van, nou, blijf mij bevragen, blijf kritisch, we blijven in gesprek en we staan er overal voor open. En ik denk dat dat een hele gezonde houding is, dat je mag blijven onderzoeken als iets niet voor je werkt, als je je niet goed voelt. Sta jezelf dan toe om in elk geval de poort te openen naar dat je toch hoop en vertrouwen houdt van, goh, ook dit kan iets zijn waar ik vanaf kan komen. En soms is het een extreme puzzel. Die herken ik helaas ook. Maar die puzzel loont wel om te blijven kijken en om het niet op te geven. En niet geloven dat je hier nou helemaal aan vast zit. Ik realiseer me heel goed, en dat hoor je misschien ook al aan hoe voorzichtig ik praat. Ik realiseer me zo goed, en dat ook dat heb ik zo vaak meegemaakt hier in mijn kamer, in mijn werkkamer met klanten. Hoe confronterend het is als ik zeg, ja, long covid, het is ook een beetje een verzamelnaam geworden. Dus pas op dat je er niet in gaat geloven. Als iemand al zo lang moe is, als iemand al zo lang zich voelt, dan is dat soms best wel confronterend. En dat kan deze podcast nu voor jou ook zijn. En toch, ja, zoals ik al zei aan het begin van de podcast, ik geef tegenwoordig niet meer ongevraagd advies. Maar op het moment dat je mijn podcast luistert, dan krijg je toch die adviezen mee. En dan is dat, zie ik dat maar als een klein beetje gevraagd advies. Dit is geen advies. Dit is hooguit mijn wens voor jou. Dat als jij gelooft dat je iets hebt waar je niet meer vanaf komt, dat er altijd een klein deurtje open blijft staan voor je, waarin je zegt, goh, laat mij maar zien. En zo heb ik het heel vaak gedaan met dingen waar ik last van had in het verleden. Laat mij maar zien wat de weg is naar de oplossing hiervoor. En weet ook, naast dat poortje wat je een beetje openhoudt, weet ook dat er waarschijnlijk genoeg mensen zijn met jouw aandoening die genezen zijn. Ja, er zijn duizenden mensen die misschien niet genezen zijn en daar nog steeds in zitten. Maar er zijn ook duizenden mensen die wel genezen zijn en zeggen, oh, wat is het waard geweest om te blijven zoeken? Om te blijven openstaan voor een oplossing. Soms dus niet altijd een enorme kwestie ervan maken om het maar op te lossen. Misschien ook gewoon juist wel een beetje loslaten, maar hou dat deurtje open. Want er zijn van elke aandoening mensen die zijn genezen. Genoeg hierover, denk ik. Ik eer je klachten, ik eer je struggle. En ik nodig je uit. Daarmee wil ik punt 5 en punt 4 afronden. Punt 6. Ik moet wel gewoon realistisch blijven. Of we moeten wel gewoon realistisch blijven. Nou, dat is een beetje categorie van iets wat ik ooit in een flink aantal jaar terug van mensen hoorde. Vrienden van mij die tegen me zeiden, ja, maar hoor, dat is ook niet helemaal realistisch. Geloof jij nog in sprookjes? En dat ik toen inderdaad antwoordde, ja, ik geloof in sprookjes. Realistisch blijven vind ik altijd een interessant fenomeen, want de realiteit die er is, die ik zie, dat wat werkelijk waar is, die vind ik veel terug in de natuur. Dat voor alles een plek is. Dat het een circle of life is. Dat het ene soort de voeding is van de andere soort enzovoort. Dat onkruid, als je het op een grote berg gooit, vanzelf weer aarde wordt. Dat is de realiteit. Maar zou ik tegen mensen die zeggen, ik moet wel gewoon realistisch blijven, zou ik tegen die zeggen van onkruid kun je aarde maken? Die zegt, Barbara, je moet wel een beetje realistisch blijven. Die kan niet toveren, toch? Nee, maar dit is de natuur, zeg ik dan. En zo vind ik het wel eens grappig om van mensen die zeggen, je moet wel gewoon realistisch blijven, te realiseren dat zij wel enorm geloven in geld, bijvoorbeeld. In de waarde van geld. Terwijl al lang bewezen is dat voor al het geld wat we wereldwijd denken op onze bankrekening hebben, het werkelijke tastbare goud, het letterlijke geld, niet voldoende is. Dus als iedereen vandaag de dag al zijn geld op wil nemen bij de bank, dan is het er niet. Belangenaar niet zelfs. En dan zeggen mensen tegen mij dat ik realistisch moet blijven. Dat ik denk, ja, maar jij hecht nog steeds heel veel waarde aan dat getalletje op dat bankafschrift. Maar dat bestaat niet. Geld is maar bedacht. Sterker nog, geld was ooit letterlijk een ruilmiddel. Een ruil, daar stond een waarde tegenover, een letterlijke waarde tegenover. Maar dat is dus inmiddels niet meer waar. Mensen die van 9 tot 5 in online meetings zitten, die tegen mij zeggen, je moet wel realistisch blijven. Dus ik denk, ja, ik zit hier met mensen te werken. Ik denk toch echt te kunnen zien dat mensen hier gelukkiger vertrekken, bevlogener vertrekken dan toen ze hier kwamen. Ik stap hier gedurende de dag de tuin in en ik begeef me daar in de natuur met mijn handen in de aarde. Realistischer dan dat wordt het niet. En jullie sluiten je op achter een laptop in grote hoge torens. Wat is de realiteit? Mensen die avond Netflix kijken, het nieuws volgen enzovoort. Nieuws en kranten lezen waar de helft niet echt goed is onderzocht. En ik geloof in de realiteit van wat ik zie in de wereld. Van wat ik voel, wat ik kan aanraken. Wat ik uitzoek. Waar ik dieper op inga. Dat ik achter elke boodschap uit het nieuws denk, goh, wat zou de reden daarvan zijn? Waar komt dat vandaan? Ik blijf aan, ik blijf wakker, ik blijf onderzoeken, ik volg mijn intuïtie. Dat is behoorlijk realistisch. En wat ik dus jammer vind, is dat de mensen die zich opsluiten in kantoorbanden en werken voor dat geld. Ik vind geld ook lekker hoor, overigens daar niet van. Maar dat de mensen zijn die zichzelf weerhouden van dromen. Want je moet inderdaad een beetje durven dromen. Wanneer je, zoals ik, dan dit weekend een zaadje in de grond stop. Dan kan je niet geloven dat daar straks een broccoli uitkomt. Maar het is toch mijn vertrouwen. En mijn droom dat daar een hele vruchtbare moestuin van komt. Waar allerlei groenten staan die ik gezaaid heb. Kan je dat afzien aan dat hele mini kleine broccolizaadje? Nee. En zo zit het met zoveel dingen. Van, ja, mensen stoppen ongelooflijk veel tijd in hun mailbox leeghouden. Maar dat leidt niet tot die vruchtbare moestuin als het ware. Dus wat jij wil bereiken, daarvoor heb je de realiteit nodig van het feit dat je er tijd en energie in mag steken om die dromen waar te maken. Dus dat wat jij wil bereiken in je werk, bereik je dat door nu die mail bij te houden. Wat is nou realistisch? Snap je? En dat is, ja, gewoon, het is bijna een filosofisch vraagstuk. Wat is realistisch? Ik moet wel gewoon realistisch blijven, maar is het dan realistisch voor dat wat je wil realiseren? Die carrière stap, dat inkomen, die baan die je voor ogen hebt, die promotie. Ben je dan vandaag de dag met dat harde werken in die 9-tot-5 meetings en die mail bijwerken? Draag je bij aan dat wat je wil bereiken? Gaat dit leiden daartoe? Dat denk je wel. Maar is het echt zo? Of zou het kunnen zijn dat wanneer jij de moed hebt om meer te kiezen voor wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt, dat daar dus ook waarschijnlijk je echte talent zit. En dat dat je brengt naar die carrière stap, dat wat je werkelijk wil bereiken. Mensen die zeggen ik moet wel realistisch blijven, zijn meestal mensen die gewoon eigenlijk in zichzelf ook dat vuur hebben laaien van, oh, dit wil ik echt en ik zou zo graag. Maar die met die opmerking moet wel gewoon realistisch blijven, er gewoon een hele grote schep zand op dat vuur donderen. Ja, en dan dooft het vuur wel. En voor mij gaat het er dus om dat je stopt met jezelf dat zeggen. Je hoeft helemaal niet realistisch te blijven. Nou ja, ofwel. Maar geloof dan dat het heel realistisch is om te investeren in waar je heel veel zin in hebt, waar je energie van krijgt, wat je leuk vindt, wat jou boeit. En dat het super realistisch is om te verwachten dat daar iets moois uitkomt. Zoals ik niet kan zien aan dat mini zaadje van die broccoli, dat daar straks broccoli staat, dat dat straks op mijn bord ligt over een aantal maanden. Maar zo is het ook met jou. Is het realistisch om van dat kleine zwarte bolletje wat ik daar dan in die aarde gooi, dat daar dan straks eten van op mijn bord ligt? Nee, het is bijna raar om dat te denken. Nou, datzelfde geldt voor, is het raar om te denken dat als jij nu vandaag kiest voor, ik heb gewoon heel veel zin om, weet ik veel, naar een museum te gaan. En ik wil daar altijd al naartoe. En dat inspireert me. Ga dat doen. Terwijl je in dat museum rondloopt, krijg je een briljant idee. Vanuit dat briljant idee ga je met iets aan de slag. Koop je spullen. Werk je het idee uit. Weet ik veel. Komt er een briljant plan tot stand. En is dat ineens realiteit en een bedrijf. Ik denk dat alle succesvolle ondernemers zullen beamen dat als zij eindeloos de adviezen van andere mensen zouden volgen, dat ze vooral realistisch moesten blijven, dat ze dan niet hadden kunnen bereiken wat ze bereikt hebben. Dus blijf maar niet te realistisch. Als je al realistisch bent, weet dan dat de realiteit is dat dat waar jij in investeert zal groeien. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dan kies jij maar wat je wil laten groeien dan. Dat is realistisch. En tot slot, nummer 7. Je moet wel je verstand erbij houden. Of ik moet wel mijn verstand erbij houden. Rationeel blijf denken. En ik denk dan meestal, doe maar niet. Hou dat verstand maar even buiten. Wat voel je hierbij? Ja, over een mooi voorbeeld. Die broccoli. Als ik verstandig ben, ga ik mijn administratie zitten doen. Als ik verstandig ben, dan ga ik een cursus Italiaans volgen, want ik ga naar Sardinië met vakantie. Als ik verstandig ben, dan ga ik een boek over pubers lezen, want dan kan ik mijn kinderen nog beter begeleiden. Nee, wat ging ik met mijn stomme, onhandige verstand, of eigenlijk hoezo? Er was helemaal geen verstand bij. Ben ik gewoon mijn gevoel gaan volgen dit weekend en ben ik lekker naar buiten gegaan. Heb ik lekker gerommeld in die moestuin. Heb ik zaadjes in de aarde gestopt. Helemaal gelukkig met alles wat er in de grond stond. En het idee alleen al wat daaruit gaat komen, daar krijg ik energie van. Ik heb heerlijk in de zon een halve boom uit elkaar staan trekken. Die echt een nieuwe boost moest krijgen. En nou, die hebben we. Die zien er echt afschuwelijk uit nu. Tot mijn grote verdriet. Maar het had een opfrisbeurt nodig. Lekker takken staan weghakselen tot puin. Is dat verstandig? Nee. Doet het me goed? Ongelooflijk. En zo heb jij ook je dingen. De dingen waar jij je gevoel veel beter kan volgen dan je verstand. En hier heb ik het nu alleen nog maar over waar je je mee bezighoudt. Maar geef ook bijvoorbeeld een onderwerp als leiding geven. Vanuit je verstand kan je soms ingrijpen in situaties en denken dat je de controle terug moet pakken of dat je afscheid moet nemen van iemand. Maar volg je gevoel, dan komen er vaak hele andere beslissingen uit. Je kan je verstand volgen en doen wat verstandig is in opvoeden van je kinderen. Maar als je gevoel volgt, dan voel je waarschijnlijk, net als ik in elk geval, misschien, nou weet je wat, deze laat ik wel even gaan. Ik geef wel even wat ruimte, kijken wat er gebeurt. Is dat verstandig? Nee. Misschien niet. Maar is het wijs? Ja, dat denk ik vaak wel. Dus dat verstand, hè, dat is het meestal niet echt. Ik had net ook vanmorgen een call met mijn een hele fijne business mentor, Wendy Kersens. En met wie ik een strategie sessie had. En we plannen voor dit jaar doornamen. En wat ik daarin wil zien gebeuren. Er is geen moment dat zij mij vraagt. Wat denk je? Als je verstandig bent, wat zou je dan nu kiezen? Ik weet natuurlijk wel wie ik uitkies als mijn mentor. In mijn business. Wie met mij de strategie mag bepalen. Ze vraagt gewoon, waar heb je zin in? Wat voel je? Waar gaat je aandacht naar uit? Waar zit je energie? Eigenlijk wat we in zo'n sessie hele tijd zitten te doen, is wat ik natuurlijk ook met mijn klanten doe. En zij kan dat op haar vlak heel goed. Haal je verstand er maar even buiten. Zorg maar dat dat even uitstaat. Want dan voel je vaak veel meer wat er nodig is. Is er gedoe in huis, tussen je gezinsleden, onderling? Je verstand zegt het een, je gevoel zegt het ander. Wat zegt je gevoel? Ja, en ik ga er dus als een stokstaarter van omhoog springen. Als iemand zegt, ik moet wel mijn verstand erbij houden, dan zeg ik als eerste, laten we beginnen met je gevoel. Dat verstand kan altijd nog. Dat hoofd, die oude tetteraar, die staat altijd aan. Maar is niet de beste raadgever. Dat is wel hoe we het geleerd hebben. Als kind kregen we al, je moet nadenken en hou je verstand erbij. En dit is niet verstandig om te doen. Dus we hebben geleerd dat dat verstand, dat ratio, alles overheersend mag zijn. Dat is precies wat er misgaat in deze wereld. Dat iedereen het op zijn hoofd functioneert en niet vanuit gevoel. Vanuit gevoel hebben we veel meer compassie. Snappen we veel meer waar een ander vandaan komt. Ook al zijn we het niet met hem of haar eens. Hebben we veel meer gevoel van de richting waar we naartoe willen. Voelen we veel beter wat in een bepaalde situatie nodig is. Dan zijn we niet meer bezig met gelijk hebben. Maar dan zijn we bezig met wat werkt. Stop met dat verstand. Zo verstandig is dat verstand niet. Dat gevoel wat je hebt, je intuïtie, volgens mij moet het hier naartoe. Dat zegt veel meer. Je hoort het al. Het zijn allemaal zinnen waarvoor ik jou wil behoeden. Het zijn allemaal zinnen die gaan over jezelf beperken. Het zijn allemaal zinnen geboren vanuit overtuiging en opvoeden. Opvoeding die jij hebt gekregen en waar je zo in bent gaan geloven. En dat is niet zo gek, omdat we vertrouwen op degene die ons opvoeden. Maar het kan anders, het kan vrijer, het kan ruimer en het kan echter. En het kan veel meer naar jouw natuurlijke manier. En ontsla je jezelf van al deze zinnetjes en desnoods schrijf je ze gewoon allemaal op. Zorg dat je dit niet meer zegt tegen jezelf en je zult zien hoeveel ruimte er komt. Hoeveel meer er mogelijk is. En hoe dat waar we last van hebben, dat wat wel nog in de weg staat, echt een uitnodiging is om te overwinnen. Om daarvoor bij te komen. En ik hoop dat je die weg voor jezelf bewandelt. En wil je daar hulp bij, dan ben ik hier. Dan wil ik je van harte uitnodigen om gewoon eens, en wie weet was deze podcast een beetje challenging en confronterend. Misschien vond je me deze aflevering even niet zo aardig en een zeikert. En een dromer wellicht wel. Maar ik heb gewoon echt heel veel gezien. En ik heb ook echt de mooiste dingen zien ontstaan. Op dat snijpunt. Van geloven in deze zinnetjes naar laat ik ze voor nu eens even loslaten. Je mag ze er altijd later weer bij pakken. Maar daar waar mijn klanten even vertrouwen kozen. Vertrouwen in dat wat ik zei. Goh, zullen we ze voor nu eens even loslaten? Daar zag ik de grootste veranderingen gebeuren. En begin maar eens even om te voelen waar jij het meest getriggerd werd in deze aflevering. Bij welk punt triggerde ik jou in positieve zin of in negatieve zin? Waar dacht jij, ben je nou allemaal besodemieterd? En waar dacht jij, daar is misschien wel een beetje gelijk. Of als dat eens zou kunnen. Het maakt niet uit hoe. Op welke manier ik mogelijk een trigger was. Wil je hier iets mee? Wil je geloven in die andere kant? Dan nodig ik je van harte uit om op mijn website een afspraak te maken voor een intake. En dan gaan we samen eens kijken waar jij jezelf nog tegenhoudt. En gaan we gewoon letterlijk naar deze trigger kijken. En mag je hem aan me voorleggen en zeggen van, goh, vertel eens, waarom denk jij dat dit me triggerde en wat kan je hierin voor mij betekenen? Dan gaan we samen onderzoeken wat ik daarin voor jou kan betekenen en waar de mogelijkheden voor jou liggen om veel ruimer en vanuit vrijheid helemaal te leven vanuit jouw ware natuur, van wie je werkelijk bent, zonder die beperkingen, zonder die overtuigingen. Je bent hartstikke welkom. Voor nu laat ik het hierbij en tot de volgende. Dag.
Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorde.com en via LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je op de drie puntjes boven in je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie voor de podcast? Stuur me dan een bericht via mijn website of via LinkedIn. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.